Hey hallo, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Mijn naam is Sydney Brouwer en met deze podcast wil ik jou inspireren om met jouw organisatie de volgende stap naar een betere klantbeleving te maken. En in elke aflevering ga ik dan ook in gesprek met een gast en ga ik op zoek naar de tips, tricks, tools en inspiratie om jou en je collega's in staat te stellen een onvergetelijke indruk te maken op je klanten. En als jij je wel eens afvraagt hoe jij het serviceniveau van jouw organisatie nou naar een hoger plan kan tillen, of hoe je een organisatie gaat creëren waar het nog gaver is om bij te werken en nog leuker is om van te kopen, dan is de Six Star Service Game wellicht iets voor jou. De Six Star Service Game combineert de Six Star Service methodologie samen met gamification, wetenschap en technologie om zo te komen tot een volledig digitale trainingsgame. En in deze trainingsgame leren deelnemers op speelse wijze de eigenschappen die nodig zijn om een onvergetelijke indruk te maken. Deelnemers spelen de game zo'n 6 weken gedurende 10 minuten per dag op hun mobiel. En deze spreiding zorgt ervoor dat het een veel langduriger effect heeft dan een training van 1 of 2 dagen. En daarbij hoef je deelnemers ook nog eens niet uit de operatie te halen om ze te kunnen trainen. Wil je meer weten? Kijk dan op www.sixstarservice.nl. Dat is www.sixstarservice.nl. En dan gaan we nu luisteren naar dit interview van Over Klanten Gesproken.
Welkom bij Over Klanten Gesproken. De podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sydney Brouwer.
Dan nu over naar mijn gast. En mijn gast is niemand minder dan Jan van Zetten. Veel gevraagd spreker. Waarschijnlijk ken je zijn naam wel. Heb je hem wel eens gezien. Veel gevraagd spreker in Nederland. Schrijver van het boek De Klantenfluisteraar. En nu ook zijn nieuwste boek Live. Het leven is verwarrend eenvoudig. Dat is het acroniem van het boek en ook zijn levensmotto. En dit is in potentie een van de meest energieke, een van de meest geordende, zoals Jan het zegt, afleveringen. Maar ik vond het gaaf dat hij te gast is in mijn podcast. Want hij is niet alleen collega, maar ook stiekem wel een beetje een voorbeeld van mij. En we gaan het hebben over ons gemeenschappelijke passie, namelijk klanten en klantgerichtheid. Meer informatie over mijn boek, mijn seminar en het gesprek met Jan van Zetten en natuurlijk ook over het boek van Jan vind je in de show notes, sydneybrouwer.nl/51. En dan gaan we nu luisteren naar mijn gesprek met Jan van Zetten. Aflevering 51 van de Over Klanten Gesproken podcast heeft de potentie om mogelijk de meest geordende aflevering te worden ooit. Dat is jouw term, Jan. Want Jan, jij bent mijn gast, Jan van Zetten.
Ja, heel erg bedankt jongen, voor de uitnodiging. Leuk dat we kunnen sparren over een van onze passies die we delen.
Zo,
klanten.
Klanten, mensen en boeken.
Exact, ja. Zo.
Jij bent bühne, zoals Remco Klaas het zegt, bühnebroeder.
Ja.
Held, collega en misschien wel groot voorbeeld. En je hebt net een boek geschreven, Live.
Live, ja precies. L-I-V-E. Het acroniem is leven is verwarrend eenvoudig.
Het leven is verwarrend eenvoudig.
Ja, maar let op, niet simpel.
Wat is dan het verschil tussen eenvoudig en simpel?
Ja, heel goed. Eenvoudig is als je de natuurwetten volgt, dan kom je er uiteindelijk uit. Ja, dus dat ligt verscholen, de eenvoud ligt verscholen in de natuurwetten. Ik geef een heel simpel voorbeeld. Stel een klant is bozig, heeft een klacht. En jij zegt, jij gaat hem uitleggen dat hij dat niet moet doen, want je hebt het allemaal goed gedaan. Dan zegt de natuur weerstand. Ja? En er treedt een behoorlijke verwarring op. Stel dat je naast de klant gaat zitten en meekijkt en zegt, joh, neem eens mee. Want wij hebben waarschijnlijk een manier ontdekt die niet werkt. Nee, zegt die klant. Hij gaat het uitleggen. Dan ben je aan het dansen. Ja? Die verwarring en die eenvoud, die roepen wij samen op. Hè? De druk waarom ik het boek geschreven heb is in feite het feit dat ik denk dat wij het veel te ingewikkeld maken, het leven. Dus ingewikkeld en eenvoudig zijn tegenpolen. Ingewikkeld komt van letterlijk, hè, dus veel keren gevouwen. Hè?
Ja. Ja.
En simplex is 1 keer gevouwen, is heel simpel. Nou, als we het nou niet te moeilijk maken en de natuurwetten volgen, dan komen we er wel uit. Alleen, je zit af en toe in verwarring en verwarring voelt niet prettig. Ja, ik weet niet of jij wel eens de weg kwijt geweest bent.
Nou, ja, meerdere malen, helaas. Ja.
En dat voelt niet prettig, maar wat blijkt nu, En daar komt weer de mooie horizon aan dat gebied. Het is het voorportaal van nieuwe inzichten. Verwarring is het voorportaal van nieuwe inzichten. Als je met de geest open staat, als je bereid bent van gedachten te wisselen, als je je eigen overtuigingen op het hakblok durft te leggen en is te luisteren naar een ander, noem maar eens op. Dan zie je in één keer dat je denkt, ah, wacht eens even. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken.
Dus jij zegt, als je iets nieuws wil leren, moet je eigenlijk eerst verward zijn? Is dat wat je
dat
zegt?
Zou zomaar kunnen helpen. Ja.
Dat zou kunnen helpen.
Ja, dat zou zomaar kunnen helpen. Ik noem verwarring dan in de nog wat positievere zin verwondering. Ja, dus dan, als je kijkt naar het woord verwarring, ik heb een tik met taal. Ja, ja. Er zit heel veel kracht in woorden en de achtergrond daarvan. Heel kort door de bocht, verwarring. Daar zit het woord war in, war op zijn Engels. Het is gelieerd aan war en war. Komt allebei van het woord werra. En dat betekent letterlijk, werra, strijd en oorlog. Moet je voorstellen. Dus als je in verwarring bent, dan zijn je gedachten met elkaar of met die van een ander stevig aan het knokken. Nou, dat is het eigenlijk. Dus dan moet je eigenlijk weer tot een bepaalde inzicht te komen, waardoor die rust terugkeert. En waardoor je zegt, ah joh, nou zie ik het.
Dit is het grote risico van deze podcast. Hè. Dus ik stel één vraag aan het begin en jij gaat aan. En vervolgens ben je, ben je 60 minuten vol aan het praten.
Dus je moet gewoon bot ingrijpen. Geen enkel punt. Voor de luisteraar ook niet. Wat doet die roze? Bot ingrijpen.
Ja, ik heb met Bas van der Veld, die van AFAS, die had ik ook in mijn podcast. En die zei, joh, zit niet structuur in zijn jou. Ik ga gewoon praten. En als je een vraag hebt tussendoor of een opmerking, dan zoek je het maar uit.
Ja.
Hij zegt wel eens één ding. Dan vraag ik me af, is die van jou of is die van Bas? Hij zegt, joh, als je goed voor je klanten en medewerkers zorgt, dan rollen euro's achter je aan. Dan hou je niet tegen.
Ja, dat zeg ik inderdaad wel. Maar wellicht is hij ermee begonnen of ik. Ja, mij maakt het niet uit. Als die mensen het mooi vinden, ze kunnen er wat mee. Dan zeg ik ook. En misschien kunnen we hem dan nog iets kwalitatiever insteken. Let op, komt een vraag. Aan wie moet je je marketing uitbesteden? De verkoop en de marketing. Moet je zo snel mogelijk mee beginnen? Ja, de luisteraar denkt nu. Huh?
Dat zijn je medewerker.
Dat is dus aan je klanten. Nee, besteed het uit aan je klanten.
Is het dan niet eerst je medewerker en dan
wacht
klant?
Even, wat moet je daarvoor doen? Okay. Heel goed, Sydney. Ah, ja, heb je ingelezen? Ja. Dus wat moet ik daarvoor doen? Daarvoor moet ik eerst gedrag laten zien, waardoor zij de neiging krijgen om zo blij te worden dat ze over je gaan lopen brullen. Nou, en dat is mijn stelling. Zodra de klant je begint aan te bevelen en steeds terugkomt bij je, ja, dan gooien ze eigenlijk ook nog eens de euro's achter je aan. Ja. En de volgorde is, maak ze blij. En dan komt de rest eigenlijk wel vanzelf.
Eigenlijk moet je gewoon een bedrijf beginnen dat iedereen blij maakt. Iedereen waar je mee deelt. Het is niet zo moeilijk, hè? Het is ook een natuurwet.
Het is niet zo moeilijk. Je moet dan gewoon kiezen. Wie maak ik zelf blij? En wie beveel ik aan iemand aan om blij te maken? Want ik kan ook niet alles. Regelmatig doe ik mezelf afraden.
Ja.
En dan zeg ik, joh, ik ken iemand. Die kan dat veel beter. Dus uit uw belang zeg ik dat ik het niet ga doen. Dan hou je contact.
Ja.
Nou, dat is een beetje.
Een storing? Krijg je dan wazige blikken en.
Even wel. Dan zeggen ze: wat ga je nou doen? Ga je jezelf afraden? Ik zeg: ja, maar wacht even. Dus ze zochten op een gegeven moment een dagvoorzitter. En die moest ingevoerd zijn in de politieke en bestuurlijke processen van gemeente en provincie. Nou, toen zei ik: zeg, ho, stop maar. Daar krijg ik geen energie van. Terwijl het misschien fantastisch werk is. Maar ik ken iemand die vindt dat prachtig. Dus die stuur ik op je af. Kijk of het klikt. En dan komt het helemaal in orde. Dus je moet ook afblijven van de dingen waarvan je denkt, ik kan het misschien, maar ik help er een klant niet mee.
Nee. Ik ga proberen structuur erin te brengen. Ik ga een vraag stellen. Een van jouw specialiteiten, een van je boeken, seminars, heet Hoe krijg ik ze/me zover?
Ja.
Gaat over weerstand, denk ik. Weerstand in mensen, weerstand in medewerkers, weerstand in jezelf. En dat is, als organisaties klantgerichter willen worden, kom je dat nog wel eens tegen?
Ja.
Hoe ga je daar nou mee om? Als manager of als collega?
Nou, een mini-advies zou zijn. Ga niet op je standpunt staan. Ja? Okay. Het woord standpunt is al leuk, hè? Standpunt. Niet stand, komma. Zodra je met standpunt in hem is gebeurd. Ja? Ja. Stel je voor, je zou aan je medewerkers vragen, jongens, wat vinden jullie van deze visie? Daar komt hij. Wij willen in dit bedrijf zodanig met klanten omgaan dat ze bij ons terugkomen en ons aandurven te bevelen in hun eigen netwerk. Dat is de visie. Wat vind je daarvan? Nou, wie kan tegen die visie zijn?
Ja, niemand.
Nee, en degene die dat wel is, die gun je gelijk aan de concurrenten. Ja, dan zeg je gewoon, joh, je bent een topper, maar niet hier. Hè? Maar dat geeft niet. Hè? Mensen die bedoelen het goed, maar dan hoort hij er niet helemaal bij. Maar nou komt hij, dan is dat onze visie. Dan moeten we gaan kijken, wat voor gedrag past daarbij? Als jullie nou de baas zouden zijn van dit bedrijf, bedenk dan eens één ding waar we eens mee moeten stoppen, want dan worden klanten helemaal niet blij van. En één ding wat we beter zouden kunnen doen. Vraag het gewoon aan je mensen. Let op, er zit ook een visie achter. Dat heb ik niet van mezelf, maar van Hemingway.
Mm-hmm.
Hemingway zei, Jan, people support what they help create. People support what they help create. Dus als je vanuit een bepaalde visie met elkaar gaat bouwen aan de invulling, ja, die breken ze zomaar niet af. Dus wij moeten als manager niet allerlei getallen, NPS-scores, weet ik het, naar beneden gooien. Nee, je gooit een visie naar beneden en je haalt de plannen en de cijfers omhoog.
Oh, mooi. Dus we doen eigenlijk de verkeerde kant op.
Nou, meestal doen we het allebei. Dus en een visie en dan een plan erachteraan. En dan moeten die mensen dan met het mentale schuim op de kaken ja zeggen. Maar dat gaat zomaar niet. Want geloven ze er wel in? Snappen ze wat de werkelijke bedoeling is? Weten ze waar het vandaan komt? Wat het nut is? De noodzaak? De voordelen? Kijk, als een manager de hei op geweest is met zijn fellow managers,
yes,
dan staan ze strak in de lak en het commitment om te zeggen tegen elkaar, jongens, vanaf donderdag gaan we het zo doen. Vertellen jullie het elke keer op jullie afdelingen. Die zieltjes die daar zitten, die hebben heel het proces niet meegemaakt. Dus die worden in één keer gebypassed, management trucken gedaan, zal ik maar even zeggen. Dus die worden in één keer van onbewust naar commitment gejaagd. En dan zegt de natuur, als je het snel gaat, lever ik weerstand. Als ik iets moet doen wat ik niet begrijp, dan ga ik vragen, waarom is dit eigenlijk? Weet je wel? Nou, en mijn stelling is, maar ik ben inmiddels chronisch positief verklaard, hè, dus
kan je niks aan doen, nee, maar het gaat niet meer over.
Als luisteraars denken, nou, dan snap ik dat wel. Hoor. Ja? Kijk, mijn stelling is, weerstand is een vorm van leerstand. Je staat op het punt om iets te leren of bewust te worden. En weerstand is eigenlijk een hele mooie energie. Want zou er geen weerstand zijn, heb je eigenlijk een vet probleem. Ik zat vanochtend bij een klant, moet je opletten. Die waren samengegaan met elkaar. Het een had de ander overgenomen, maar we noemden het samengaan.
Ja.
En toen zei die meneer, er zit een partij weerstand nu in dat team. Dat wil je niet weten. Ik zeg, jawel, heb je ze een compliment gegeven? Compliment? Ik zeg, ja, heb je ze een compliment gegeven voor die weerstand? Want als jij als bedrijf overgenomen wordt door een ander en je hebt wat met je originele bedrijf, dan ga je daar toch niet gelijk blij van worden? Dan zeg je toch niet, oh, zijn we overgenomen? Oh ja, joh, ik hoor het wel, ik zie het wel. Nee. Dus ik
dat
zeg,
was echt een probleem als ze dat zouden zeggen.
Dan denk ik, wat heb je dan eigenlijk met je eigen tent?
Ja, ja?
Als het niet uitmaakt wat erboven staat. Dus benader het eens anders en zeg, jongens, als het goed is, levert dit weerstand op. Want we gaan natuurlijk een fase in waarbij de dingen echt wel anders gaan en we samen een nieuw pad moeten vinden. Dus laat die weerstand komen, die energie gaan we omzetten in het vinden, het zoeken naar het beste van twee werelden. Want jullie doen vast een heel aantal zaken goed, wij misschien ook wel. En laten we eens kijken of we de shit in het verleden kunnen laten en de parels mee kunnen nemen naar de toekomst.
Dus eigenlijk zeg je daarmee, als managers van de hei afkomen, helemaal gefompt, zoals de collega het zegt, helemaal klaar om aan de gang te gaan. En dan zeggen ze tegen elkaar, we gaan het nu onze medewerkers vertellen. Dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet het je medewerkers vragen. Joh, dit is ons idee. Wat vinden jullie er eigenlijk van?
Ja, dat klinkt wel heel vrijblijvend. Hè? Dus als je licht autoritair bent, krijg je dat niet uit je strot, hè, zoals jij dat zegt. Dus je kunt dus vragen, jongens, we hebben ervoor gekozen om X, Y, Z. Hè? Om onze klanttevredenheid of dit of dat. Hebben jullie enig idee vanuit welke gedachtegang dat zou kunnen zijn? Dus ik ga inderdaad vragend de interactie aan. Dat betekent dat zij na moeten denken. Daarmee krijg ik gelijk beeld bij hun niveau van betrokkenheid. Stel dat iemand zegt, nou, daar heb ik nou geen enkel idee bij. Het gaat hier toch prima? Is helemaal niet erg. Dan zie je dat iemand dus onbewust is. Of in ieder geval niet snapt waar het over gaat. Als je op dat niveau van betrokkenheid aansluit, dan ga je iets anders doen dan iemand die er wel in gelooft, maar het nog niet durft. Dus mijn stelling naar managers is, kijk naar het niveau van betrokkenheid wat de anderen hebben ten opzichte van wat jij wil, en sluit je daar eens bij aan, zodat je ze mee kan nemen.
Dus je moet ze niet vragen over het resultaat. Joh, ben je het eens met het resultaat waar wij op de hei toe zijn gekomen? Want dat is nou eenmaal de visie van, dat is leiderschap, de kern van leiderschap, de visie.
Ja, je moet wel een visie hebben, daar hebben ze recht op.
Ja. Ja. Maar vervolgens ze meenemen in het proces zo van, joh, waarom denken jullie dat we hier
Mee laten bouwen.
Ja.
Waarom denk je, waarom we dat gedaan hebben? En wat zijn de consequenties die we met elkaar, de vruchten die we kunnen plukken? En dan natuurlijk de vraag, dat gaat niet zomaar. Maak je eens constructief zorgen. Dat is iets anders, hè? Een constructieve zorg is de vraag, oké, jongens, als wij dadelijk, een nieuwe merknaam kiezen of dit of dat, waar moeten we dan op letten? Wat moeten we managen dat vooral goed gaat? Want als we dat niet van tevoren bedenken, dan overkomt het ons. Nou, en als je de te managen consequenties van keuzes ook goed met elkaar in beeld hebt, kun je het veel makkelijker managen.
Dan komen we terug op de titel van je boek. Want als je het zo zegt, het lijkt het zo eenvoudig. Niet simpel.
Ja.
Eenvoudig.
Ja.
Waarom doen we het niet? Of veel niet?
Nou, kijk. Als je zou vragen aan mensen, hè, waar word je op beoordeeld door je klant of je collega, je baas, je partner? Is dat op intentie of op gedrag? Nou, die koppen zitten erin. Dat is op gedrag. Ja? Wij beoordelen anderen ook op gedrag. Mm-hmm. Als je vraagt waar beoordelen we onszelf op, dan is het antwoord intentie. Vaak intentie. Dus mensen werken met de beste intenties. Die managers werken met de beste intenties, noem alles maar op. Het gedrag wat eraan gekoppeld wordt, dat blijkt niet altijd het beste gedrag te zijn. Dus als mijn intentie is, ik ben geïnteresseerd in mijn medewerker en ik wil hem in zijn kracht meenemen. Dat is mijn intentie. Mijn gedrag is, ik knal gewoon van bovenaf de plannen erin met tot en met de cijfers en veel plezier. Ja, dat gaat dus niet werken. Nee. En dan denk ik, maar ik bedoel het zo goed. Nou, de natuur zegt, als je weerstand krijgt, dan moet je daar wel eerst iets voor doen. Ja? Dus ook managers zeggen, ja, ze zitten in de weerstand. Dan moet je eigenlijk dus gewoon vragen, hey, wat heb je daarvoor gedaan? En dan zeggen ze, heb ik niks voor gedaan, dat deden ze zelf. Ik zeg, nee, je moet iets doen om een ander in de weerstand te krijgen. Iets zeggen of iets niet zeggen of op een bepaalde manier. Eens?
Ja.
En dan kom je dicht bij een uitspraak die confronterend is, maar eigenlijk heel goed nieuws. En dat is, je krijgt wat je managt. Waar of niet waar? Ja. Uiteindelijk wel, zeggen mensen. Ja, dat klopt ook. Dat klopt ook. En dat is goed nieuws, want dan moet jij dus aan jezelf vragen, manager, leider, hoe je het noemen wil, wat kan ik anders doen in mijn gedrag, waardoor ik hem of haar beïnvloed?
Dus eigenlijk de sleutel tot wel of geen weerstand bij de mensen in jouw team ligt alsnog bij jezelf.
Uiteindelijk komt hij terug.
En dat is goed nieuws.
En dat is goed nieuws, ja.
Misschien confronterend, ja, pijnlijk. Ja. Want je moet jezelf aan de bak moeten.
Ja, maar het leuke is ook, en dat geldt ook voor die medewerker. Dus nu wordt het iets verwarrend. Die medewerker is ook de CEO van zijn eigen merk. Hè? Jij bent Sydney. Er is maar één directeur, groot aandeelhouder van Sydney. En dat is Sydney zelf.
Zeker.
Maar zodra Sydney zegt, nee, het ligt niet aan mij, nou, dan wordt zijn aandeelhouderschap laag. Het kan zelfs een minderheidsaandeel worden. Dus als jij een minderheidsaandeel aanneemt in je eigen leven, ja, dan word je meegeslingerd in alle plannen van iedereen. En je denkt zelf, wat gebeurt me hier? Dus die medewerker heeft ook de verantwoording om met zijn rug recht datgene te doen waar hij achter staat, voor staat en mee in wil gaan. En als je dat van twee kanten op een goede manier als sparring partners inregelt, ja, dan komen er veel mooiere rendementen uit natuurlijk.
Maar dan komt alsnog de vraag, en die krijg jij waarschijnlijk vrij vaak. Ik wil mijn gedrag wel veranderen, maar hoe zorg ik dan inderdaad dat mijn medewerkers ook hun gedrag veranderen? Of hebben we dan de cirkel weer rond?
Nou, kijk, het is zelfs de verwarrende eenvoud schuilt zelfs al in de volgende vraag. Hè? Jongens, we gaan een bepaalde verandering in. Hè? We gaan de klanttevredenheid naar een hoger niveau brengen, of hè, noem het maar even wat. Schitterend verhaal. Dit zijn de ideeën, schiet hier eens gaten in. Wie gelooft dit nu al? Dus ik ga het gewoon vragen. Wie gelooft het nu al? Nou, er zijn een aantal die het geloven. En als ik dan zou vragen aan iemand, hey, wat spreekt jou nou met name aan? Dan gaat hij motieven noemen die bij hem passen. Als ik dan vraag aan een ander, joh, maar wat vind jij daarvan? Hè? Je collega zegt dat nou al. Heb jij daar beeld bij? Zie je er wat in? Dan ga je dus spelen met de energie en de weerstand in die groep. Dan hoef ik zelfs niet eens te duwen. Ja? Maar zegt hij, nou, ik geloof het niet, maar ik snap wel hoor. Ik snap wel waarom wij deze vestiging dichtgooien. Maar ik geloof niet dat dat voor mij zin heeft. Weerstand. Ja. Dus dat kan, hè?
Ja.
Nou, zeg je, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want als je al 20 jaar naar vestiging X gaat en nu moet je naar vestiging Y, dan word je toch niet gelijk vrolijk van?
Nee.
Nee. Dus neem even de tijd om daaraan te wennen. Hè? En dat gevoel, laat het gewoon even toe. Want het is gewoon zo. Iedereen heeft gelijk in zijn emotie. En daarna ga je weer de correctie of de confrontatie, het contact op inhoud aan. Het is nu wat het is, jongens. We gaan daarheen. Wat zou voor jou een reden kunnen zijn om het op een leuke manier in te richten? Want ik heb zat redenen, maar die zijn niet belangrijk. Wat is jouw motief? Nou, dat vragen we amper, joh. Dat vragen we amper. Ik was vanochtend bij een sessie, dus ik vroeg het letterlijk. Wat zou voor jou een reden kunnen zijn om vanaf nu van Breda naar Rotterdam te gaan in plaats van Breda naar Den Haag? Nou, dit was een makkelijke natuurlijk.
Feyenoord? Nee, ja.
Ja. Nee. Zeg, alles wat weggaat ergens anders naar Rotterdam toe, zeg ik. Ja, gas geven.
Dat is een Rotterdammer,
hoor. Die dame zegt, ik vind mijn job zo leuk dat ik een aantal dingen voor over heb. Dus dat zou voor mij een reden kunnen zijn. Ik zeg, ja, dat lijkt mij voor jou een goede reden. Ja? Maar stel dat iemand zijn job niet zo leuk vindt, zou die een andere reden moeten bedenken.
Ja.
Stel dat je geen enkele reden hebt. Nou, dan kun je ook je invloed pakken en zeggen, jongens, dit is mijn...
Gaat het niet worden voor mij.
Exact, dit is hem voor mij niet meer. Dus ik ga mijn invloed pakken door een job te zoeken wat wel bij mijn verhaal past.
Ja. En deze natuurwet, hè, die we hebben nu over medewerkers, die gelden ook voor klanten? Jij hebt het altijd over dansen met je klanten.
Ja.
Het leven is, nou, jij ziet het leven en ik ook als één groot spel en één groot, het is allemaal leuk.
Ja, een echt spel, hè, om dat even toe te voegen. Want sommige mensen zeggen als het leven is toneel en weet ik het al. Ik zeg nou, het is een echt spel. Hè, dus dat wat je doet moet wel echt en authentiek zijn. Ja. Maar je kunt het spelende wijs inrichten. Hè, dus wat je ook bedoelt. Maar wacht even, er zat nog een vraag achter?
Ja, ik geloof het ergens iets. Ja, nee. Deze natuurwetten gelden ook voor klanten. Dans met je klanten.
Ja.
Dat is, ik kan hem heel openstellen. Wat bedoel je daarmee en hoe doe je dat?
Maar... Nou, eigenlijk als je naar dansen kijkt, hè, als je dat vroeger wel eens gedaan hebt, dan kun je die metafoor misschien nog wat makkelijker binnenpakken.
Ik heb het in ieder geval wel eens geprobeerd. Maar...
Nou, de meeste mensen hebben het wel eens geprobeerd. Ja. Je maakt eerst contact met een ander en dan probeer je in een bepaald ritme, hè, jezelf en samen te bewegen. Als je geen dansleraar bent, is dat best lastig. Ja. En als de ander ook nog geen danslerares is, of danseraar, ja, dan sta je daar samen een beetje te knuppelen. Ja. Nou, zodra je met de danslerares mag dansen, denk je, shit, ik kan het wel. Maar dat komt omdat die danslerares kennis van zaken heeft, contact weet te maken, het vertrouwen uitstraalt. Jij geeft je ook over. Ze heeft een bepaalde autoriteit. En jij denkt, shit, ik kan het wel. He? En dan krijg je je vrouw of je partner terug. En dan denk je, nou klopt het niet. Nou, als je gaat dansen met klanten, dan kun jij de positie innemen van een zeer prettige dansleraar. Ja? Dus je probeert te ontdekken wat de problemen, kansen en wensen van een klant zijn. Als ik daar contact op maak, kan ik hem meenemen. Ja, als ik zeg, joh, ik heb begrepen dat het voor jou belangrijk is dat kwaliteit hier hoger tussen de oren komt, zodanig dat we minder boze klanten hebben enzovoort. Ja, zegt hij, ja. Wat brengt dat nou op als we daar echt mee gaan beginnen? Nou, zegt hij, dat zal ik je vertellen. Geldt dat over alle linies of zo'n bepaalde afdeling? Nee, eerlijk is eerlijk, het zit een beetje in ons DNA. Dus die klant gaat het allemaal uitleggen. Dus op een gegeven moment zeg je, stop maar. Je hebt me overtuigd.
Ik ga het doen.
Dus dat is een hele rare. Want de klant denkt, ja, maar jij moet mij toch overtuigen? Nee, dansen is eigenlijk een vorm van de klant laten overtuigen dat hij met jou zaken moet doen. Maar dat komt omdat jij vanuit je expertise, vanuit je drang om te willen weten wat iemand beweegt, dat contact aangaat.
En dan klappen er een dotje euro's in, want dat is hoe jij het altijd mooi zegt.
Ja, dat klappen ze erachteraan. Kijk, ik zeg ook wel eens, geld, is dat een reden om je werk te doen of een reden om je werk niet te laten? Lijken dezelfde vragen. Dat is cruciaal anders.
Ja.
Geld voor mij is een reden om het niet te laten. Want hé, je moet naar Albert Heijn, je moet je dingetjes regelen. Ik heb 4 dochters, nou, die helpen mee in het back-office, noem alles maar op. Maar als het de allereerste reden is om het te doen, nou, zorg dan in ieder geval dat het een flink vermogen is. Want kun je daar nog energie uit halen. Maar uiteindelijk is dat voor mij dan een beetje armoe.
Droeftoetertje.
Ja, dan zeg je ja. Als dat het enige is. En weet je wat het leuk is? In de praktijk blijkt dat ook niet zo te zijn. Als je aan mensen vraagt, wat ga je nou het meest missen als je dit werk niet meer mag doen?
Helemaal niet euro's. Sterker nog, euro's. Als ik las laatste onderzoek en ik ben bij mezelf gaan nadenken. Joh, is dat zo? Ik speel heel veel improvisatietheater in mijn vrije tijd. En toen dacht ik, joh, als ik dat voor geld moet gaan doen, of daar werk, dan lijkt het me opeens een stuk minder leuk. Volgens mij maakt geld ook opeens veel dingen minder leuk. En ik denk dat in sommige gevallen van je hobby je werk maken misschien wel een slecht idee is.
Ja, nou kijk, het is wel een leuke vergelijking. Ik zeg wel eens, stel je doet iets waar je ongelooflijk veel lol in hebt, hè?
Ja.
Maar het is niet van waarde voor een ander. Dan heb je toch een leuke hobby? Ja, toch?
Ja.
Nou, stel dat je iets doet wat je heel erg leuk vindt. En het is ook nog van waarde voor een ander. Dan zou je je werk ervan kunnen maken. Ja. Alleen het begint wel met, en daar deel ik bijvoorbeeld een van onze vrienden, zeg ik gewoon even, omdat ik een beetje jaloers ben op het aantal boeken wat hij verkoopt. Simon Sinek, hè?
Yes.
Sinek. Die zegt, it starts with why. Nee, it doesn't start with why, it starts with wow. Ja? Kijk, why is waarom, is cognitie. Dat is beredeneren waarom je iets wil. Dat is wel belangrijk, en waarom je iets doet. Maar als daar geen vlam in zit, geen energie, geen wow, je stopt er maar mee. Stop er maar mee. De Wright Brothers, hè? Dacht je dat die nou een heel why-plan hadden uitbedacht en zeggen, waarom zou... Nee joh, vliegen, we moeten vliegen. Dus die maken een paar van die gasten om zich heen gek en die gaan gewoon zorgen dat het voor elkaar komt. En als je had gevraagd, ja, maar waarom wil je dat nou zo nodig, joh? Dan komen er wows uit en geen cognities.
Ja, ja. Ik stel dezelfde vraag wel eens als het gaat over klanten. Zat er een manager voor je zegt, ja, waar willen klanten gerichter worden? Dan vraag je, waarom dan? Nou ja, omdat meer omzet, meer winst, meer marktaandeel, dat soort dingen. En dan zeg ik wel eens, maar denk je nou dat bedrijven zoals een AFAS of een Disney of een Southwest Airlines zijn opgericht met een businessplan in de hand waarop staat hoeveel promoters ze nodig hebben om key te draaien en wat een NPS-score oplevert. Of het staat er allemaal niet in. Het is gewoon gestart op een emotie van dit is gaaf en ik wil vandaag mijn klanten beter bedienen dan dat we gisteren deden. Ja. En dat is een heel andere drijfveer dan klantgerichter worden voor het geld.
Nou ja, kijk, als de drijfveer is geld, ja, dan zou je nog egocentrischer kunnen worden. Want dan zou je kunnen zeggen, weet je wat? Als wij, wat maakt nou dat er zoveel mogelijk geld bij ons binnenstroomt? Stel, welk proces zit daarvoor?
Mm-hmm.
Dat is heel simpel. Dan moet je klanten gewoon positief over de vlos jagen. Ja?
Ja.
Resultaat gedeeld door de verwachting groter dan 1. En dat resultaat gedeeld door de verwachting betekent niet alleen op het product of de dienst, maar die verwachting die ze hebben in de manier waarop ze behandeld worden vanaf de telefoon. Als er een klacht is, hoe het opgevangen wordt. Als er service verleend moet worden. Dus al die veetjes, die verwachtingen, als jij die wil weten en goed managed, ja, boven zijn verwachting, ja jongen, dan kun je succes niet tegenhouden. Dan moet je wegvechten.
Ja. En dat proces is veel makkelijker als je gedreven wordt omdat je het leuk vindt dan omdat je gedreven wordt omdat het geld oplevert.
Nou ja, kijk, Ik mag geen moralist zijn van mezelf, dus ik sta op een mentaal dieet. Hè? Dus als iemand zegt, de drijfveer voor mij, hè, is om uiteindelijk zoveel mogelijk geld te verdienen en daarom geloof ik in het proces, stel, ja, dan moet hij dat op zijn manier doen. Ja?
Okay.
Kijk, als ik mezelf herken, dan zeg ik, ja, nou ja, ik heb daar dan in die volgorde niet zo heel veel mee, want ik zit eigenlijk nooit te denken aan mijn tarief op mijn geld als ik met een klant bezig ben, nooit. Tuurlijk moet er daarna een factuur zijn en van tevoren spreek je een prijs af. Maar als je bezig bent met elkaar, nou, dan betrap ik mezelf er wel op dat ik daar nooit mee bezig ben.
Nee.
Maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Dus ik wil daarmee niet zeggen, dat mag een ander ook niet doen. Dat mag hij wel doen, als hij maar snapt dat euro's een resultante is van een proces wat moet functioneren. Functioneren. De eerste 3 letters zijn inderdaad fun.
Het is ongelooflijk. Er gaat hier een bak taalspel open. Functioneren.
Ja. Ja. Haal je die fun eruit, ja, dan wordt het toch een beetje minder.
Functioneren.
Ja. Klinkt niet goed.
Nee, functioneren klinkt niet goed. Het boek. Live.
Live, ja.
Leven is verwarrend eenvoudig. Voor wie is het? Wie moet het lezen?
Nou, wie moet het niet lezen? Is misschien ook wel leuk.
Kijk, dat is, Jos zegt, als je alles voor iedereen bent, dan ben je ook niet voor niemand.
Ja, nou, dat is een mooie kreet. Dat sluit me daar zeker bij aan. Je moet het vooral niet lezen als je gelooft dat je niet zelf heel veel invloed hebt op je eigen werkelijkheid. Ja? Het is een open deur of niet door Tokio, maar ga er maar doorheen. Kijk wat er allemaal achter speelt. Want dan word je geconfronteerd met natuurwetten die iedere keer terugkomen bij jezelf. En daar word je niet vrolijk van.
Ja.
Ja? Als je niet gelooft in een, ik noem dat dan even een mindset die gebouwd is op groei, ja, dan moet je dat ook niet lezen. Want je wordt uitgelokt om te kijken hoe je een betere versie van jezelf aan de dag kan leggen. En er zit een visie achter. Kijk, je wordt niet overal Olympisch kampioen in. Zelfs Sven niet.
Ach, ja, we hebben net gezien.
Ja, we hebben net gezien. Hè?
Pijnlijk.
Dus, ja, ja, pijnlijk. Wat wel kan is dat je, als je dat wil, een steeds betere versie van jezelf wordt. Ja? Als je dat gelooft, dan is dat boek wel handig, want daar word je dus ook in meegenomen en uitgelokt om die betere versie van jezelf in werking te zetten. Maar als jij zegt, nee, kijk, Sydney, zo ben ik nou eenmaal. Ja, ja, dat, die mensen heb je ook, dat is helemaal niet erg. Die zeggen, ja, zo ben ik nou eenmaal. Dan zeg ik wel eens, nou, is het niet zo dat je bij voorkeur zo doet, maar dat er misschien nog wel ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Nou, dan moet je daar even aan wennen. Ja? Maar als jij dat wil, zit er natuurlijk overal ontwikkeling in. En mijn stelling is dan, vergelijk jezelf niet altijd met iemand die er al is of beter is, als je daardoor geen energie krijgt. He, want vergelijken doet ook een beetje, ja, was ik ook maar, had ik maar. Nee, vergelijk jezelf met jezelf van een jaar geleden of van een half jaar geleden. En kijk dan wat voor beweging je gemaakt hebt. Ja. Nou, geheid. Als je gelooft in die groeimindset, dan gaat dat lukken.
Mag ik er eentje weggeven? Ik zeg altijd mensen die net een boek hebben uitgegeven, vraag ik altijd voor het blok, mag ik er eentje weggeven aan mijn luisteraars?
Ja. Ja, oh, aan je luisteraars.
Ja, nee.
Ja, tuurlijk mag dat.
Zelf koop ik hem.
Ja, nee. Ook voor jezelf. Nee, leuk. Leuk.
Gaan we doen. Wil jij het boek Live van Jan van Zetten? Dan moet je een mailtje sturen naar sydney@sydneybrouwer.nl met Live in het onderwerp. En die informatie vind je ook in de show notes. sydneybrouwer.nl/51. Daar meer informatie over Jan, over zijn boek. En alles waar we het over gehad hebben.
Leuk.
Jan, is er iets wat ik had moeten vragen, maar dat ik vergeten ben?
Dat is een goeie. Had je moeten vragen? Kijk, weet je, we zouden het heel kort door de bocht kunnen samenvatten, dat verhaal. En dan zou je zeggen, ja, dan hoef ik het niet meer te kopen ook. Nou ja, dat mag ook. Kijk, als jij zou zeggen, joh, vat het nou eens helemaal to the bone samen. Wat is dan die verwarrende eenvoud? Ja? Dan kom je eigenlijk op drie dimensies en één die eronder zit. Let op, komt-ie. Als je vanaf nu iets wil weten, ja, vraag het. Ga zoeken, vraag het aan iemand, vraag het. Dus als je gewoon iets wil weten, vraag het. Als je iets wil zeggen, wil uiten, zeg het dan. Ja? Laat het zien op wat voor manier dat ook is, met respect als vangrail. Hè? Dus ik zeg niet, gooi alles er maar uit, nee, met respect als vangrail. Ja. Dus als je iets wil weten, vraag het. Iets wil zeggen, zeg het. En dan komt de derde. Als je iets wil doen, doe het dan. En wat gebeurt er dan? Binnen 0,25 seconden komen de mentale remparachutjes je om je oren vliegen met zinnetjes waarop staat, ja, maar, je kent dat wel, hè? Ja, ja. Ben ik wel goed genoeg? Dadelijk gaat het mis. Dadelijk zullen ze wel niet denken. Nou, als je die ontkoppelt, die remparachutjes, dan krijg je natuurlijk een partij energie erbij. Dat is bizar. Dus mijn stelling is, heel simpel, doe waar je bang voor bent en blij van wordt. Dan verras je jezelf, maar ook de wereld en je klanten. Ja? Heel veel simpeler kan ik het niet zeggen. Maar de verwarring die hiermee opgetreden is, kun je terugvinden in het boek om het weer een beetje rustig tot verheldering te brengen.
Doe waar je bang voor bent, maar blijf een woord zodat je jezelf en anderen verrast.
Exact.
Dankjewel, Jan van Zetten.
Graag gedaan, jongen.
En dat was hem dan, mijn gesprek met Jan van Zetten. En ik vond het leuk, ik heb erom gelachen, ik heb weer inspiratie opgedaan. En ik hoop jij ook.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes, kijk je op sydneybrouwer.nl/podcast. Graag tot de volgende keer.